Blijkbaar denken wij mannen dus te veel aan het Romeinse Rijk.
Ja man, ik heb het gezien. Hoe kan je uitstelgedrag in voordeel gebruiken?
Dit is een manier hoe je een koninkrijk bouwt.
I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
I'm the best ever.
Welkom allemaal bij een gloednieuwe Free Talkje. Yes. Free Talkers hebben basically bij de notities die we aan elkaar delen. En hopelijk kunnen jullie er ook wat van leren. Mm-hmm. Ik wil beginnen. Ik zag op TikTok dus. En ik heb er ook zelf een TikTok over gemaakt. Het ging best wel viral. Blijkbaar denken wij mannen dus te veel aan het Romeinse Rijk.
Ja man, ik heb het gezien. Ik heb het gezien bij Eileen. Yep. Ja, en toen ik dat las, dacht ik serieus van... Ik ben blij dat ik niet de enige ben, want ik heb dat serieus, man.
Yep, ik sprak Aileen inderdaad ook daardoor. Uh-huh. En zij zei van, ik zag die meme het eerste waar ik aan dacht was jullie.
Ja, man, maar ik bedoel, we hebben het er ook gewoon vaak over gehad, toch? Maar is het een ding ook gewoon mensen die helemaal geen verstand ervan hebben en zo?
Ja, ik weet niet. Volgens mij zit het wel gewoon in ons mannen dat we echt veel daaraan denken. Want je ziet ook veel... Dat soort films zijn vaak de meest populaire film, toch? Van Sparta en dat soort dingen.
Ja, echt zo. Dat is best wel ziek. Maar ik zag dus ook in zo'n bericht van waarom mannen het interessant vinden. Mm-hmm. Dus door de economisch deden ze het goed, militair deden ze het goed. Politiek, dat is een heel interessant systeem. Mm-hmm. Het was eigenlijk gewoon de eerste. En het was natuurlijk allemaal heel mooi met kunst en zo. De eerste soort van, ja, ik zou kunnen zeggen misschien zelfs wel ja, moderne samenleving.
Maar... Ja, het was een soort van de renaissance before the renaissance, zeg maar.
Ja, ik bedoel, zij hadden heel veel dingen die daarna verloren zijn gegaan.
Mm-hmm,
dus
ja.
Het is wel interessant.
Maar man. Het is ook allemaal... Zeg maar, sommige dingen in het leven zijn soms te mooi om waar te zijn, lijkt het wel, toch? Bijvoorbeeld het leven van Napoleon, waar we het vaak over hebben gehad. Het lijkt niet echt. Het lijkt niet alsof dat een echt waar gebeurd verhaal is. En dat is hetzelfde met het Romeinse Rijk. Het lijkt alsof het een filmscript is.
Ja.
Vooral de keizers, de generalen, al die battle-verhalen. Het zijn allemaal verhalen wat niet echt lijken.
Maar denk je ook niet dat er veel van wordt mooier gemaakt?
Tuurlijk. Maar dat hoort wel een beetje bij die mystiek, toch?
Ja, zeker.
Maar ook heel veel dingen zijn niet eens mooier gemaakt dan het lijkt. En het is nog steeds gewoon te bizar voor woorden. We hebben bijvoorbeeld die Nero-aflevering die we hebben gedaan... Ja. Daar heb ik ook een paar reacties gehad van, what the fuck, dit lijkt niet eens op een... Hoe is dit een echt persoon?
Ja, hoe is dat echt gebeurd?
Hoe, het leven van Nero, dat is gewoon een fantasieverhaal, lijkt het wel. Maar het is gewoon een echt waar gebeurd verhaal.
Ja, het is heel ziek. Maar omdat mensen ook dus niet weten precies hoe dingen zijn verlopen... Mm-hmm. Geven ze er denk ik vaak een beetje vrije loop aan. Laat ze hun fantasie een beetje gaan, toch?
Ja.
En ja, dat is ook hoe die films en boeken worden geschreven, maar... Er is dus wel heel veel informatie beschikbaar van die tijd. Ik bedoel, er zijn nog hele... Ik ben in Limburg geweest. Daar heb je gewoon nog een heel badhuis, wat daar gewoon nog staat. Mm-hmm. Daar hebben ze dus omheen een soort van museum gebouwd. En je kan daar gewoon in lopen. En dan zie je gewoon dus waar ze vroeger... nou, bro, het is echt fucking ziek, maar een soort van de jacuzzi hadden. Ja, en dan hadden ze daar het ijsbad. En vloerverwarming, hoe dat werkte en zo.
Ja, maar ze waren echt ver. En het is op zich... Rome is niet zo heel ancient. Je moet beseffen, want voor Rome, voor Romeinse mensen, waren de Egyptenaren, noemden ze al ancient Egyptenaren. Ja. Ze noemden Egypte al ancient Egypt. Want toen Rome op top was, was Egypte al best wel downhill aan gaan, toch? Mm-hmm. En dus dat we al best wel veel weten over de Egyptenaren, laat al zien dat we dan waarschijnlijk dat we ook daarom zoveel weten over de Romeinen, toch? Want daar is nog meer informatie over.
Ja. Maar hadden zij denk je al die informatie over de Egyptenaren? Of is dat later met de loop van tijd? Ja, er zijn steeds meer dingen ontdekt en zo.
Ja, precies. Veel ontdekkingen en zo.
Ze waren toch wel een beetje samengevoegd. Dus je had bijvoorbeeld Egyptische... wat zijn het? Hoe heet ze ook weer? Die was dus met een Romein samen.
Cleopatra?
Ja, die was toch samengegaan met Julius Caesar. Was dat met Julius Caesar zelf?
Ja.
Oh shit, ik dacht zijn vader of zijn opa.
Nee. En daarna met... Hoe heet die? Anthony... ik ben even zijn naam kwijt. Maar de generaal die onder Julius Caesar was... toen Julius Caesar vermoord werd... toen kwam... ik wou Anthony Joshua zeggen. Ja, mensen weten wie ik bedoel. Ik ben heel veel de naam kwijt.
Nee, maar het is wel ziek dat dat samen werd gevoegd, man. Ik wist dat vroeger echt niet. Ik dacht dat de Egyptenaren ver voor de Romeinen waren, maar...
Ja, maar zeg maar wanneer toen... Cleopatra ging trouwen met... Of volgens mij zijn ze niet getrouwd... maar toen ze samen een relatie hadden... Uh-huh. Toen was Egypte al best wel downhill aan het gaan. Ja, zou je bedoelen? Want Cleopatra was Grieks. Cleopatra was niet eens Egyptisch. Mm. Dus dit was al een tijd dat de Grieken eigenlijk Egypte hadden overgenomen. De hele Egyptische farao's, dat was toen al verdwenen.
Dan was het dan een soort van manier om sterk te blijven dat Cleopatra samenging met Julius Caesar? Want dat was ook allemaal tactisch trouwens.
Het was ook tactisch, want hoe heet het? Pompey, die was dus in battle met Julius Caesar. En Pompey was toen uiteindelijk gevlucht naar Egypte. En toen is Julius Caesar hem achterna gegaan in Egypte. Toen kwam hij in Egypte en bleek dus dat er was toen een farao, was toen een jongetje van echt 12 jaar oud of zo. En hij had dus Pompey zijn hoofd eraf gehakt. Ja, en toen was Julius Caesar dus boos op dat jongetje. Want ook al was Pompey zijn rival, het was nog steeds wel een generaal van Rome. En hij was nog steeds wel gewoon een gerespecteerde leider in Rome. En toen, had je die farao, dat was een jongetje van 12. En toen had je Cleopatra, dat was dus het zusje van die farao.
Dit soort dingen, hoe de fuck weten mensen dit allemaal nog?
Ja, dit is allemaal opgeschreven en zo, toch? Je had toen best wel heel veel historians. Vooral toen in de Romeinse tijd. Mensen konden al schrijven en zo. Ja. Dus dat verdwijnt dan niet. Ik bedoel, we hebben nog steeds het boek van Marcus Aurelius, het dagboek. Mm-hmm. Dat is ook bizar.
Ken je de eerste historicus? Die wordt gezien als de eerste historicus. Thucydides.
Thucydides. Van welke tijd is dat?
Hij heeft het boek geschreven, The Peloponnesian War. History of the Peloponnesian War. En hij wordt dus gezien als de eerste persoon die eigenlijk schreef over de geschiedenis.
Ja.
En het is best wel interessant, want ik lees nu een boek, A Tribe of Mentors heet dat, van Tim Ferriss.
Mm-hmm.
Waarin die eigenlijk gewoon, dat is echt een aanrader, waarin die eigenlijk echt een stuk of 80 mensen of zo pakt. En standaard vragen, ik had die vragen ook naar jou doorgestuurd. Ik dacht, misschien is het handig voor de podcast. Mm-hmm. Die stelt hij aan al die mensen. Dus welk advies zou je geven aan je jongeren zelf als je een billboard zou mogen maken? En een van die vragen was, wat is je lievelingsboek? En volgens mij was het, ik ben heel even zijn naam kwijt, een auteur die ik best wel vaak check, die gaf dus dit boek. Steven Pressfield was het volgens mij. En hij zei, mijn lievelingsboek wat mijn leven heeft veranderd is The History of the Peloponnesian War bij Thucydides. Wat eigenlijk best wel gek is, toch? Want het gaat over een oorlog en zo. Maar hij schreef al in dat boek, in de soort van, op een manier alsof het later gelezen zou worden door de rest van de wereld. Alsof hij al wist dat dit boek later bestudeerd ging worden. What? Dat is best wel fucking ziek als dat nog nooit eerder was gedaan, weet je wel?
Ja, maar Tim Ferriss, wat bedoelde hij precies met dat boek? Dus het is een boek voor leiders met vragen die hij stelt aan alle mensen op zijn podcast of zo?
Nee, het is echt, hij heeft zelf volgens mij ook wel een podcast, maar dat boek
Tim Ferriss heeft wel de grootste podcast ter wereld.
Ja, maar hij heeft dat gewoon geschreven als in, gewoon, hij wil dat boek gewoon puur maken voor de informatie die erin zat. En hij had dus mensen als Naval Ravikant, had hij erin. Hij heeft zelfs rappers erin. Waarschijnlijk Oprah Winfrey, dat soort mensen. Ja. En je kan dus ook zelf checken mensen die jij interessant vindt. Het is fucking handig. Dus een paar vragen waren, wat is je lievelingsboek? Wat is het advies dat jij zou geven aan iemand die net uit de college komt? Als jij een billboard zou mogen maken, wat zou je daarop zetten? Wat is een rare gewoonte van jou? Echt best wel interessante vragen. En dat stelt hij aan al die mensen, wat is je lievelingsboek dus ook. Een van die mensen was ook Vitalik Buterin van Ethereum. Ook,
Hij is echt een weirdo. Ik zag de laatste video van hem.
Echt een weirdo. Maar het is wel heel handig, man. Want de informatie wordt gewoon een beetje compact. Ja. Je hoeft niet meer een heel boek te scouten voor hoe iemand denkt. Maar het is gewoon een soort van frame.
Ja, daarom lees ik vaak niet echt van de sources. En ik weet heel veel mensen die hier niet mee eens zijn. Maar bijvoorbeeld wat jij net zegt, die historians. Ik vind dat soort boeken niet echt heel erg interessant om te lezen. Om ten eerste, de manier dat ze schreven was vaak ook heel erg ancient. Dus je gaat dan, je leest dan een schrift wat toen heel makkelijk leesbaar was voor, maar nu gebruik al die woorden niet meer.
Ja.
En je wilt eigenlijk het liefst een boek lezen wat misschien in de laatste 50 jaar geschreven is, omdat het dan al, hun hebben dan al die bronnen bij elkaar gehaald en alles lopen fact-checken, hebben ze het in een goede orde gezet. En dan is het leesbaar. Maar heel vaak als je ancient historians leest, dan ten eerste, ze hebben het niet geschreven om entertainment en om als een verhaal te hebben. Dus soms kunnen ze van eind naar begin gaan in plaats van begin naar eind. Het is allemaal heel random, zou ik bedoel. Het is meer dat boek is meer notities van hun compact, zeg
ja, dit
maar.
Is zeg maar, weet je nog wat ik vorige keer zei over dat data, informatie, kennis? Dit is data gewoon. Van de rauwe feiten die ooit gebeurd zijn, dat schrijven die historians op. Gewoon van, er was een oorlog, dit is gebeurd, die is doodgegaan. Waar je, en dan moet je er zelf soort van vorm aan geven en betekenis aan geven. En een goede auteur doet dat al voor jou, denk ik, toch? Mm-hmm. Die pakt dus al dat data, Tim Ferriss bijvoorbeeld, pakt al die mensen, stelt ze de vragen en hij formateert dat voor jou, weet je wel. Dus het is veel makkelijker weg te lezen.
Ja.
Maar ik denk dat de kunst van het leren en het lezen is echt van waar je de bronnen vindt. Mm-hmm. Want als jij 30 uur per dag... Of 30 uur per dag.
Zo.
Hey, ja, sommige mensen.
Bro, living different.
Maar stel je besteedt gewoon 30 uur aan het lezen van zulke historians. Dan haal je er denk ik minder kennis uit dan dat je 30 uur besteedt aan boeken lezen. Waarbij mensen al een soort van informatie hebben gefilterd voor jou. Waar alleen maar het belangrijke staat, weet je wel.
Ja. Nee, dit is wat Winston Churchill ook zei. Van het is eigenlijk een soort van... een slechte eigenschap om van jouw thoughts lange thoughts te houden en het niet te compact te maken. Ja. Zou je bedoel?
Ja, ja, ja.
Dus hij zei dat van elk ding heb je een soort van een obligatie om het compact te maken. Elke gedachte die je hebt, moet je het compact maken. En dat is hetzelfde dus ook met boeken, vind ik persoonlijk. Waar ik lees dan bijvoorbeeld liever een boek wat 250 bladzijden is, waar alles compact staat, dan een boek van 1000 bladzijden, waar alles heel lang uitgeschreven is.
Ja, ja. Jij hebt die boeken ook wel gelezen, volgens mij.
Welke?
Die met 1000 bladzijden, zoals...
Ja.
Nero had dat een beetje
misschien. Nero had 700 volgens mij, 600. En Poetin had 1000.
Ja, Poetin, daar zei je ook echt van, het is te veel info, toch?
Dat is te veel info. Qua dat, bijvoorbeeld, ik ben nu echt 3 boeken tegelijk aan het lezen, maar een van de boeken die ik aan het lezen ben is Napoleon, A Concised Biography. Mm-hmm. En dat boek is misschien 150, 200 bladzijden.
Ja, dat is top.
Je leert al wel gewoon...
Dat zijn ook die boeken van Hourly History, toch?
Ja, Hourly History bijvoorbeeld, die heb ik dus nu ook aan het lezen. Die zijn misschien 40 bladzijden. Ja, maar dan weet je gewoon de bare minimum van een persoon.
Ja, je gaat wat minder de diepte in, maar je krijgt wel een goed beeld. Dat is ook waarom ik Founders aanraad, toch? Je kan dan checken of je iets interessant vindt en dan kan je later de diepte ingaan.
Precies.
Maar wat je zegt over Winston Churchill moest me denken eigenlijk aan dat wij TikToks maken. Want hij zegt dus eigenlijk, je lange gedachten moet je in een compacte vorm proberen te vertellen, toch? En TikTok is daar echt een goede manier voor.
TikTok is daar perfect voor. Ja, want TikTok forceert jou inderdaad om het goed te begrijpen, zodat je het compact kan maken. Ja. Want je kan alleen maar iets compact maken als je het goed begrijpt. Hetzelfde met uitleggen.
Ja.
Daarom wil je eigenlijk ook omringd zijn met mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde, zodat je dat kan uitleggen aan hun. En hun forceren jou dus om dat goed te begrijpen. Want je kan niet iets uitleggen wat je niet begrijpt. Hoe vaak hebben we vaak bij docenten gezien, vooral ik heb dat wel eens gezien, dat docenten dan iets aan het uitleggen waren en dan stelden ze vragen en dan... Ja, dan lukte het niet om te antwoorden, want ze het eigenlijk niet echt begrepen.
Mm-hmm, ja.
Het was gewoon, ze hebben het uit hun hoofd geleerd, maar dat was het.
Krijg je dat antwoord van, ja, dat is gewoon zo of zo?
Ja, dat is gewoon zo, maar dat is niet de antwoord, want dat is dus niet zo. Want, ja.
Nee, klopt zeker. Ik denk ook, ik probeer dat nu met Uni ook te doen, gewoon mensen dingen uitleggen. Bro, ik had nooit verwacht dat ik ooit iemand zou kunnen helpen met school, man. Maar nu maak ik gewoon al mijn huiswerk en mensen vragen gewoon soms dingen. En dan begrijp ik het ook nog beter.
Ja, ja, Winston Churchill is fascinerend trouwens. De volgende free talk gaan we daar meer over hebben. Cool. Ik ben nu nog bezig met daar mijn bestuderingen in. Mm-hmm. Maar er is één verhaal, die ga ik nog niet vertellen, maar die is echt fascinerend. Gewoon over dat hij dus geloofde dat hij niet dood kon gemaakt worden in oorlog. Hij geloofde dat hij gezet was door God voor een reden en dat hij daardoor dus niet doodgeschoten kon worden. Dus hij ging ook niet schuilen voor mensen, voor soldaten of voor kogels. Hij bleef er gewoon staan.
En het is hem gelukt.
Ja, ik bedoel, het is gelukt inderdaad.
Damn. Hey, misschien had hij wel gelijk.
Daar komen we volgende keer op terug.
Is cool. Ik had een artikel gevonden wat ik echt interessant vond en ik denk dat jij hem ook interessant vindt. Ik heb hem naar je doorgestuurd, maar het is van John Perry. Hij is een docent of hoogleraar op Stanford University, volgens mij. En hij heeft een artikel geschreven over structured procrastination.
Okay.
Dus eigenlijk, hoe kan je uitstelgedrag in voordeel gebruiken? Het is best wel een kort artikel. Denk misschien een kwartiertje lezen. Misschien max 20 minuten. En waar hij het dus eigenlijk over heeft, is dat als we een takenlijst hebben, dat we de bovenste, de meest moeilijke, zware vaak overslaan. En dat we de taken daaronder eigenlijk gebruiken om te procrastineren op die bovenste. Dus we doen die taken eronder, zodat we de bovenste niet hoeven te doen.
Precies.
Maar dat is eigenlijk extreem productief. Want heb je wel eens gemerkt dat je echt een... Ja, noem het maar. Bijvoorbeeld, je moet belastingdienst doen. Je moet belasting aangeven. Je hebt er gewoon helemaal geen zin in. En dat je opeens al je taken daaronder, die je vroeger het kutste vond, die doe je nu wel.
Ja.
Dus dat kutste ding, dat verschuift steeds. Dus nu, oké, die belastingdienst was kut. Volgende week krijg je nog iets anders wat nog kutter is. Dan doe je die belastingdienst om daar op te procrastineren, zeg maar.
Oké, dus uiteindelijk vind je toch wel iets kutters. Ja. En dan staat dat weer op top en dan doe je de minder kutter.
Precies, het is een soort cycle. Maar hoe hij dat uitlegt is super interessant, man. En dat heeft me ook wel echt... Want ik doe dat soort van ook gewoon. Nou, en het is helemaal niet per se iets slechts. Als je gewoon... Hij zei ook dat je een soort van kan manipuleren. Dat je dus een taak zelf kan toevoegen die kut lijkt, waardoor je al je andere taken gaat
echt? Doen. Oké, wow, daar heb ik niet over nagedacht.
Ja, het is echt interessant.
Gewoon zet gewoon marathon rennen op je to-do-list en dan ineens staat dat.
Ja, maar je moet het dan wel echt willen. Dat is wel het ding, zeg maar. Maar ook al weet je dat je jezelf soort van aan het flashen bent, werkt het nog steeds. Dus het is wel interessant, man.
Ja, ik heb dan wel... Ik wou wat zeggen, maar ik heb het vergeten.
Ja, is niet erg. Maar merk jij ook dat je dat hebt qua dat je je taken daaronder altijd doet en dat er één overblijft?
Oh ja, dat wou ik zeggen. Wat ik dus heb is dat ik vaak niet per se het kutste skip, maar ik skip hetgene wat het langst duurt.
Ja.
Omdat je heel erg graag het gevoel... Want iedereen kent dat gevoel, toch? Je bent klaar met iets wat je gedaan moest hebben op je to-do-list en dan voelt het heel goed. Je hebt dat gevoel van blijdschap, toch? Maar dat krijg je minder snel bij een langere taak. Klopt. Dus... Ik zou eerder iets doen wat 2 uur lang heel moeilijk is... dan iets wat 5 uur lang of 4 uur lang duurt... waar wel heel makkelijk is.
Ik snap je zeker.
Je wilt het liefst snel klaar zijn.
Maar dan is dat voor jou het gewoon datgene wat het kut maakt.
Ja.
Ja, nee, zeker weten.
Wat was jouw vraag?
Of je dat merkt. Of je merkt dat je dat ook hebt... dat één ding blijft staan eigenlijk. Ja. Dat is dus wel die langste taak.
Ja, precies, die langste taak.
Dus inderdaad. Eigenlijk voor jou, als er nog een langere taak komt... dan ga je die andere doen.
Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb nu wel gewoon... ik wees nu heel erg eerlijk met mezelf. Dus in plaats van vroeger deed ik een hele lange to-do-list... waarvan ik eigenlijk al wist dat het heel moeilijk haalbaar was... maak ik nu... Het is eigenlijk het opposite wat heel veel mensen zeggen, toch? Want heel veel mensen zeggen van ja... Eén voor de, wat was het? Gewoon voor het allerhoogste. En dan als dat niet lukt, dan heb je nog zich best wel veel gedaan.
Ja.
Maar ik heb dat eerder niet. Ik heb nu gewoon dat ik echt een to-do-list heb waarvan ik weet dat alles gewoon af moet. Hoe dan ook.
Mm-hmm.
Het is gewoon af. Dus dat natuurlijk hetgene wat het langste duurt, dat houd je dan wel over op het eind. Dus dat is dan wel het kut. En dan moet je hetgene wat het langst duurt op in de avond doen.
Ja.
Maar het is wel dan.
Als het werkt, als je het dan nog doet, ja, dan waarom niet? Zeker. Je moet ook doen wat je... Denk je dat er één ding is wat voor iedereen werkt qua takenlijsten en qua...
Nee. Je hebt gewoon mensen die echt heel erg gestructureerd zijn.
Ja.
En ook gewoon taken onder taken maken. Dus dan stel je voor, ze moeten een video editen. Zullen ze in een to-do-list zetten, sound editen, kleuren doen, color filters. Even dat soort dingen. Gewoon een taak onder de taak. Dat is wel voor andere mensen werken. Maar voor sommige mensen is het gewoon letterlijk... Oké, dit is mijn takenlijst. Wanneer het gedaan wordt, geen idee. Ik zie het wel. Het wordt wel gedaan.
Ik denk dat het een groot gevaar gewoon is dat je niet je dag moet besteden aan plannen en aan taken maken. Mm-hmm. Waardoor je ze vervolgens niet eens meer uitvoert.
Ja, dus je kan jezelf wel inderdaad heel erg gek maken, denk ik.
Ja, en dan voelt het nog steeds ergens productief van ja, ik heb gepland en zo. Maar wat heb je nou eigenlijk gedaan?
Ja, daar hebben we vaak over gehad. Die kleurtjes in je agenda en zo.
Ja, zeker weten.
Het kan allemaal heel productief voelen, maar als je het niet...
Ik weet al dat ik me er niet aan ga houden.
Precies, ja, precies.
Als ik het te moeilijk maak.
Ik lieg alleen tegen mezelf, snap je? Dus het...
Dat is ook uit dat artikel weer de Pharma Archives, die ik naar had gestuurd, van Andreessen Horowitz van A16Z. Dat is dus een grote venture capital firm. En ik heb dit artikel, Structured Procrastination, dus ook uit dit artikel weer gehaald.
Okay.
Dus het is echt een goede bron om andere bronnen uit te halen.
Precies.
En ook een paar andere bronnen die daarin zaten, was het boek A Perfect Mess. En dat gaat hier echt heel goed over.
Wat gaat het over?
Dat gaat dus... over hoe ongeorganiseerde omgevingen de wereld beter maken, zogenaamd. Dus, en ook hoe Arnold Schwarzenegger volgens mij zonder plannen... en zonder gewoon überhaupt een agenda gewoon zo succesvol is geworden. Dat is wel interessant, man.
Maar hoezo een ongeorganiseerde plek is zo goed iets?
Ik heb het boek nog niet gecheckt. Ik moet hem echt checken. Ja, weet je, is misschien een slechte source, maar ik ga hem zeker maar checken. Man.
Op zich, nou, als ik over nadenk. Hoe ik er dan over nadenk, hoe jij het net zegt tegen mij, is dan van een plek wat ruimte heeft voor creativiteit, toch?
Ja, denk ik.
Want ik weet niet of je dat ook had gezien, maar op Instagram zag ik volgens mij van, je ziet dan gebouwen van nu en je ziet gebouwen van vroeger. Vroeger heb je heel veel gebouwen wat een beetje op een mes lijkt, toch? Quote-unquote mes.
Mm-hmm.
Qua, het heeft meer cultuur zitten in, decoratie. Het is niet per se aesthetic.
En nu is het heel strak,
simpel. Aesthetic, wit.
Ja.
Er zit minder mes in, zogenaamd.
Ja.
Maar het heeft wel, naar mijn mening, minder gevoel van creativiteit en ook vrijheid voor creativiteit. Omdat je in die, ja, je moet in dat, in die vierkant van,
zijn we bedoeld? Ja, ik begrijp je zeker, mag alleen maar... Ik begrijp je zeker, ja. Gewoon al die details en al dat mooie vakmanschap, dit is gewoon een beetje weg. Maar blijkbaar is dat soort van wat mensen nu mooi vinden, ik weet niet.
I guess. Maar het is, ik was dus gisteren met iemand praten over, ik weet echt niet hoe, maar op een of andere manier begin ik altijd over geschiedenis met mensen. Ja. En zij kwam dus uit Rusland, dus we hebben even Russische geschiedenis gehad. Maar daarna begon ze over de geschiedenis van fashion. Mm-hmm. En zij zei, je kan gewoon de fashion trends kun je gewoon voorspellen. Want het is alleen maar een cyclus. Het is alleen maar een cyclus. En ik weet niet of hetzelfde ook zo is met de huizenmarkt en architectuur. Maar met fashion, het is gewoon... Jij kan iets wat nu in is, is waarschijnlijk al 100 jaar geleden ook al in geweest. Ja. Zullen misschien kleine details veranderen, zoals een pet of zo. Vroeger droegen mensen ook al soort petten. Maar daar hebben ze nu kleine details veranderd. Die bomberjacket, dat was al in de jaren 80 was dat in. Mm-hmm. Al die, dat, bijvoorbeeld, je hebt nu de old money stijl. Dat was van vroeger, de jaren 50, 60, 70, 80. Maar dat zijn, het is allemaal... gerecycled eigenlijk.
Zijn er mensen die dat echt bestuderen? Van nu gaat dit in worden, dus nu gaan we hierop springen of zo?
Ja, volgens mij wel. Zij zei van wel.
Dat is heel interessant, ja. Ja, ja. Ik vind fashion sowieso interessant hoe dat werkt. Want dat is psychologisch en zo. Mm-hmm. Maar... oh ja, om heel snel terug te komen op jouw vraag van... dat boek van A Perfect Match waar het over gaat, toch? Ja. Die auteur in Pharma Archive zelf... hij had wel iets gezegd erover. En dat was eigenlijk dat je niet... Dat je niet te veel je dag moet uitplannen, zei hij eigenlijk. Dus aan de ene kant dat artikel van John Perry over structured procrastination gaat over je takenlijst en zo. Maar hij zei eigenlijk, misschien ging het gewoon over zijn persoonlijke mening. Hij zei van, ik plan niks uit. Ik doe gewoon wat ik het meest interessant vind op een dag, waar ik het meeste zin in heb. Uh-huh. Dus misschien is dat een beetje die perfect mess idee van ongeorganiseerd.
Oké, maar als je altijd doet waar je zin in hebt, heb je dan niet het gevoel dat je dan een beetje de andere kant op gaat? Of heeft hij dan luistert hij alleen maar naar... Ja. Dingen waar hij zin in heeft, waarvan hij weet dat het ook productief is.
Ik snap wat je bedoelt. Ik denk als je eenmaal in een positie zit waarin je zo'n bedrijf hebt en waarin je dat soort mensen om je heen hebt, dat je sowieso al zulke interesses meer hebt, dat je niet echt meer gaat je tijd verspilt of zo.
Ja, dat is waar. Ik zat er ook laatst aan te denken. Ik ben nu bijvoorbeeld het boek van Larry H. Miller aan het lezen, Driven. En hij was een biljonair, 3 miljard uiteindelijk waard. Zijn verhaal is fascinerend.
Ja, waar gaat het over? Ik ken hem niet.
Dus hij... Even denken hoor. Hij was als een jong kind niet super speciaal. Zijn moeder en vader waren echt super slechte ouders. Uiteindelijk begon hij te werken. Hij ging steeds van baan naar baan naar baan. Hij had college niet afgemaakt. Hij merkte toen uiteindelijk dat heel veel bedrijven hielden hun niet echt aan hun beloftes. Mm-hmm. Uiteindelijk skipte hij naar nog een bedrijf. Want hij had wel echt, hij kon heel goed van bedrijven grote bedrijven maken. Best wel snel. Dus je zag ook vaak als een bedrijf misschien 50.000 per jaar omzette, wat in die tijd toen veel was, want door inflatie. Binnen een jaar was het naar 100.000. Dus het was gewoon iets wat hij bleef doen. Alleen omdat bedrijven vaak geen loyaliteit showden, ging hij weg. Uiteindelijk had hij 1 plek gevonden. Dat was dus een garage. En die verkocht dus auto's en die repareerde auto's, als het goed is. Die had dus 1 garage. Toen uiteindelijk na een paar jaar hadden ze 6 door hem. Iets van 3 miljoen omzet per jaar. Toen uiteindelijk vertelde zijn baas dat hij wou dat hij zijn 8 kinderen ging trainen. Niet die van Larry, maar die van die baas zelf.
Ja.
Dus toen wist Larry van fuck, ik ben mijn baan kwijt. Want hij wilde dus dat zijn kinderen... het bedrijf gaan overnemen, toch?
Ja.
Maar toen vertelde ze basis van ja, je mag gewoon, je krijgt dezelfde salaris, best wel hoog salaris, maar je moet dan in een lagere positie werken. Maar hij zei nee, dat wil ik niet, want het was voor hem passie, toch? Het kwam niet per se uit geld.
Mm-hmm.
En toen dacht hij, weet je wat, ik wil nooit meer een positie kiezen dat iemand anders soort van mijn destiny kan kiezen. Dus toen is hij zijn eigen bedrijf gestart.
Mm-hmm.
Toen heeft hij dat gegroeid. Hij heeft echt superveel leningen getrokken, echt absurd. Als je het verhaal leest, denk je van... Want ze zeggen toch, je moet 1 op 2 moet je lenen. En hij zat op 1 op 200 in leningen. Hij had echt ziek veel geleend. En uiteindelijk, toen hij nog steeds gewoon in de schulden zat met leningen, had hij nog een basketbalteam gekocht. Ja, hij had op een of andere manier kwam een basketbalteam, dus die failliet aan het gaan was. Die kwam naar hem toe van, hey, we moeten gekocht worden voor 8 miljoen. Hij zegt, voor 7 miljoen regel ik het. toen hadden ze dus een ceremonie om het te vieren dat hij het bedrijf ging kopen. Mm-hmm. Maar hij wist pas 4 minuten voordat hij op stage ging dat het geluk was om het geld bij elkaar te schrapen. Dus hij leefde echt gewoon op de edge.
Holy
toch?
Fuck, dat is echt mooi om te horen. Zo'n gek voorbeeld.
Precies. Maar uiteindelijk heeft hij dat gegroeid naar 3 miljard bedrijf. Dit heb ik niet opgeschreven in notitie, maar dit is echt fascinerend. Ja. Ik had ook opgeschreven in mijn notities, in mijn boeken, van dit is de manier hoe je een koninkrijk bouwt. Basically wat hij deed. Oké, je hebt dus een bedrijf in automobiliteit. Mm-hmm. Wat doe je dan? Je moet vaak verzekeringen aanschaffen. Mm-hmm. Weet je wat? Ik start een verzekeringbedrijf. Dan betaal ik met mijn automobiliteitbedrijf, betaal ik mijn eigen verzekeringbedrijf. Wat heb ik nog meer nodig? Transport. Ik start een transportbedrijf.
Nee,
en zo had hij dus een hele connectie met al zijn bedrijven.
Ziek, ouwe.
Dus hij was gewoon een klant voor zichzelf, waardoor zijn bedrijven ook vaak niet failliet konden gaan. Omdat je hebt altijd een klant. En uiteindelijk gegroeid naar 3 miljard. Hij werkte bizarre uren. 16 uur, 15 uur per dag. Uiteindelijk op zijn sterfbed, en dit is dus het allerzieligste, op zijn sterfbed, hij keek zo om zich heen. En het enige wat hij kon denken was, ik heb mijn leven weggegooid. Ik heb mijn leven weggegooid. Ik heb geen goede connectie met mijn kinderen. Pas sinds ze ouder werden, zijn dochter werd zwanger toen ze 15 was. Ja, het was gewoon vreselijk, weet je wel. Hij had helemaal geen goede connectie.
Gaf me echt kippenvel, man.
Ja, en ik zat echt van, wat? We hadden het laatst over het verhaal van Matt Damon, die erachter kwam op een hele jonge leeftijd dat die Grammy hem niet blij ging maken.
Ja.
Of een Oscar. Maar hij kwam er pas achter op 90-jarige leeftijd, of ouder misschien. Volgens mij was dat 80, 70, ik weet niet meer. Maar
en dan is het al te
op
laat.
Op sterfbed. Ja.
Damn, bro.
Toen was het te laat.
Hoe heet hij?
Larry H. Miller.
Larry H. Miller. Driven. Maar wat deed hij om die bedrijven te groeien? Was hij gewoon een hele goede marketer of alles?
Hij was een duizendpoot. Hij had een fotografisch geheugen. Hij wil het zeggen van niet, maar hij kon bijvoorbeeld. Dus hij was heel erg bezig met time management en productiviteit. Dus hij
moet ook wel als je zoveel bedrijven hebt. Misschien.
Ja, precies. Maar ook toen hij bijvoorbeeld alleen maar op een cashdesk werkte. Ging dus alle schroeven ging hij uit zijn hoofd leren per vakje. En dan hoefde hij dus niet meer op te zoeken op de computer. Want hij merkte hoeveel collega's, hoeveel tijd ze daarin kwijtraakten. Dus, maar ja, dat zijn wel tips die niet echt gebruikelijk van toepassing zijn voor ons, I guess.
Dat is zo'n genius mind. Dat doet me meteen denken aan Charlie Munger of zo. Weet je?
Precies.
Die man die, hij heeft zo'n boekenkast echt met duizenden boeken. En dan als je aan hem vraagt, je pakt één boek, hij vertelt je gewoon precies alles wat erin staat. Ja. De namen die erin staan, de data, alles. Mm-hmm. Dat is oneerlijk.
Ja, het zijn fascinerende mensen.
Ja,
en hij had ook, wat jij zei met die duizendpoot, wat hij dus ook deed, wat eigenlijk een hele slechte gewoonte had, wat Napoleon had dit ook, mm-hmm. is hij was met alles bezig. Hij heeft basically een hele koninkrijk, een hele, al die, weet ik veel, 20 bedrijven, 30 bedrijven uiteindelijk. Maar hij was nog steeds bezig met die kleine details. Hij had uiteindelijk een stadion ging hij kopen voor het basketbalteam, een grotere. Hij was serieus bezig met welke bomen hij voor de stadion moest zetten. Dus uiteindelijk schreef hij ook in het boek van, ik ben een expert in bomen geworden, omdat ik zoveel tijd daarin had gestoken.
Holy shit.
Terwijl en ook met wat voor beton hij ging gebruiken in het stadion.
Ja,
dat soort kleine details. Hij ging dan expert worden over beton.
Ja, man. Dat is een soort control freak, zie ik dat een beetje.
Extreme control freak. En daarom was hij ook zo, misschien een beetje depressief zelfs op het einde.
Ja.
Omdat hij wist dat hij gewoon zoveel tijd had weggegooid. Want het verhaal van zijn vrouw ook is ook echt fascinerend. Je weet gewoon van die Instagram foto's, van die memes, van dat ze echt wifey is, weet je wel.
Ja.
Zij is echt wifey. Ook al hadden ze miljoenen, miljarden uiteindelijk. Zijn vrouw spendeerde nooit geld op aan zichzelf. Ze had gewoon de bankpas, de creditcards had ze allemaal tot haar beschikking, maar ze spendeerde niks. Gek, ze kocht geen Louis Vuitton. Ze zorgde alleen maar voor haar kinderen en voor haar man. Dat was gewoon haar leven, zeg maar.
Yeah.
En toen ze het ook niet per se eens was met zijn leningen trekken, ze zei er nooit wat over. Ze steunde hem altijd. Ze ging nooit met hem in discussie. Ze vertrouwde gewoon compleet in zijn skills en in zijn visie.
Dat is wel echt insane. Dat is zo zie je toch maar. Dat zeggen ze vaker toch. Achter elke man staat een goede vrouw.
Mm-hmm. En dat hij altijd zeker.
Ja, dat heb je denk ik ook echt, echt nodig, man, in zo'n situatie.
Mm-hmm.
Alhoewel, een Elon Musk had het niet. Maar...
Nee, Elon Musk niet. Sommige Ja, en op zich, heel veel great men hebben dat niet. Zijn heel veel great men en zijn vaak slechte vaders en slechte mannen.
Ja.
Niet qua partner. Niet.
Ja, wat is dan great? Ja, succesvol op
ja, show. Great in de skill.
Mm-hmm.
Dus het, bijvoorbeeld Winston Churchill was great in het zijn van een minister-president. Maar hij was niet great in het zijn van een vader.
Ja, precies. Het kan, ja, je kan.
Je kan beide, maar dat is extreem lastig. Ik bedoel, Ronaldo is great in voetbal. En een hele goede vader, een goede partner. Je ziet nooit een scandal van Ronaldo dat hij vreemd gaat.
Of hij is een hele goede, heeft een heel goed team om of dat hij, te verbergen. Ja, nee, wat doen? Nee.
Heel ja. Goed PR-team.
Nee, ik heb geen idee. Ik geloof inderdaad zeker dat het gewoon kan. Gewoon prioriteiten stellen, toch? Ja. Ik had dat gezien. Weet je wie ik echt... ik heb echt respect voor Koso, oké?
Ja.
Ik zag een video van hem waarin hij ook zei van... Hij had dus een PlayStation staan, een PlayStation 5. En hij was met Enzo Knol en die vroeg ze van... speel je er wel eens op? Het zei hij, nee, hij is ook niet aangesluit zoals je ziet. Want hij is dus constant bezig. Hij werkt ook abnormale uren, toch? En als hij terugkomt, zei hij van, ja, als ik thuis ben... dan wil ik gewoon tijd met mijn kindje besteden, met mijn vrouw besteden. Ik wil niet nog meer gaan gamen. Dan voel ik me te egoïstisch, weet je wel. Toen dacht ik van, hé, die man heeft echt een goede mindset, man. Mm-hmm. Ik vond het wel inspirerend om te zien.
Ja, zijn verhaal ook met zijn vrouw is ook echt fascinerend.
Ja, zeker weten, man. Ik vind dat we Koso op de podcast moeten fixen.
Zo, dat zou echt insane zijn. Ja, nee, dat lijkt me ook fascinerend. Want zijn... Ik vind het ook heel mooi dat zijn vrouw ook zo erg, net als bij Larry H. Miller, zeg maar, achter hem stond.
Ja.
En vertrouwde op zijn visie. Want volgens mij vertelde Koso ook dat hij zijn laatste geld had gespendeerd toen aan een Lambo.
Ja, klopt.
Maar dat ze nog steeds gewoon bij zijn moeder woonde, toch? Iets in die richting.
Ja, als marketing. En uiteindelijk heeft dat echt goed uitgepakt. Maar in dat moment kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, als vriendin van hem, van wat doe je nou eigenlijk, weet je?
Precies, want heel veel vrouwen zouden echt wat anders zeggen, dat weet ik zeker.
100%. Ja. Maar dat is een stukje geloof, toch, in je partner? Dat hij het weet, gewoon. Laat hem die boos sturen.
Mm-hmm. En ik denk dat ook iets goed is om te zeggen, is dat heel veel mannen dat ook niet verdienen, dat geloof.
Mm-hmm.
Heel veel want daar zat ik ook laatst aan te denken. Want iemand die ik ken, die is nu uit elkaar.
Ja.
En die vertelde me dus ook dat een van de redenen dat ze dus uit elkaar zijn... is dat hij heel veel beloftes had die hij niet nakwam. Dus ik kon hem niet zonder weg te kijken geloven in zijn visie. Snap je wat ik bedoel?
Ja, geen man van zijn woord.
Geen man van zijn woord.
Ja, dat is denk ik het... En dat is helemaal niet moeilijk om een man van je woord te zijn. Nee. Het is gewoon, zeg dan minder dingen of zo.
Precies, hou er gewoon je mond.
Het gaat over acties en over wat je zegt, toch?
Mm-hmm.
Je kan ook gewoon die dingen die je zegt aanpassen. Maar ja.
Ja.
Soms zijn we allemaal gewoon, weet je... Het is... Niemand is altijd 100% aan zijn woord of zo.
Ja, het kan je ook soms niet lukken om niet aan je woord te zijn. Mm-hmm. Maar... ik denk dat dat eerder is dat het gewoon niet is gelukt. Maar je hebt ook soms mensen die proberen het niet eens hebben. Dan is het gewoon meer een bluff voor hen.
Ja, dat is toch met dat input en output goals. Je kan altijd een man van je woord zijn aan de hand van input goals.
Ja, precies. Je kan inderdaad zeggen van tegen je vriendin van... Ja, ik ga nu echt een verandering maken in mijn leven. Ik ga 5 keer per week.
Ja.
In plaats van zeggen, ja, ik ga een sixpack hebben over 6 maanden. Want dat weet je niet. Dat ligt ook aan je genen en zo.
Precies.
Misschien krijg je een 8-pack. Daarom.
Damn, hoe lang zijn we bezig?
Best wel een tijdje, want we moeten zometeen nog een podcast opnemen met een hele speciale guest.
Snelle break en dan gaan we naar de volgende podcast.
Yes, dank jullie wel voor het luisteren. Alsjeblieft abonneer even, want een hele groot percentage van mensen is niet geabonneerd op YouTube.
Ja. Dus te weinig eigenlijk.
Te weinig.
Ja, ik vind dat we wel op die 1000 moeten komen binnenkort.
Dit jaar.
Kunnen we eindelijk geld verdienen met de podcast.
Yes, dank je wel allemaal. Ciao, ciao.
Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website betweterspodcast.nl en dan zie ik je bij de volgende episode.